De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte 1 Koningen 17 en daarvan het 23ste en 24ste vers. 1 Koningen 17 vers 23 en 24, daar spreekt het woord des Heer al dus, en Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt, en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Tot zover. Schrijf wij hierboven voortgaande openbaring, en letten in de eerste plaats op sterven bij het brood, en in de tweede plaats leven uit de dood. Voortgaande openbaring, wij letten op sterven bij het brood en leven uit de dood. Wij hebben verleden week gehoord wat een wonder dat er gebeurd was daar in Sarfat. En hoe deze vrouw door de macht en de majesteit van het woord en van de Heilige Geest overwonnen werd om te doen wat de profeet des Heren tot haar sprak. Al was het ook dat zij daarmee als het ware haar leven uit handen gaf. Want het was het laatste wat zij had. Nog één maaltijd en dan was het brood of het meel was op en ze zouden sterven. Zij en haar zoon. Maar op het woord van God is zij uitgegaan. En door de overreding van de Heilige Geest heeft zij zulks niet aangemerkt. Maar ze heeft gedaan naar het woord. Maak eerst voor mij een koek, een kleine koek. Daarna voor uzelf. En we hebben gehoord van dat wonder van Gods welbehagen. Dat hij nu daar in Israël in het gemeen niet anders gevonden wordt dan afkeer en boosheid en afgoderij. De Baaldienst die door Izebel, de dochter van Et Baal, de koning der Sidoniërs, aangewakkerd is geworden tot een uiterste. En dat nu het welbehagen God nu juist gaat naar die giftige bron voor Israël. Die bron der verleiding waar haar goddeloze koningin vandaan kwam om de profeet des Heren daar een herberg te bereiden. En we hebben gezien dat het woord Gods niet liegt. Want ze ging heen en ze deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het ging goed. Het meel van de kruik werd niet minder. En de olie van de fles ontbrak niet. Het gebeurde alles naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En ik denk dat deze weduwe wel vaak met een zelfvergenoeging, met vergenoegdheid, laat ik het zo zeggen, aan de tafel gezeten heeft. Als haar blik rustte op haar zoon, op de man Gods Elia en op eventueel verdere familieleden die van haar gastvrijheid gebruik mochten maken. Je zou haast gaan zeggen waar liefde woont, gebiedt de Heere den zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in de eeuwigheid. Want het is toch geen kleine zaak. Als je op zulke wonderbaarlijke wijze door de Heere, de God Israëls, in het leven gehouden wordt. En daarom zal de vrouw ook, toch met een zekere verbondenheid, aan de profeet des Heeren, ja aan de God van Israël verbonden zijn geworden, want zij heeft gelooft het woord en heeft naar dat woord gehandeld. Zij heeft haar leven niet lief gehad en zoekend te behouden,
maar ze heeft het verloren. En nu vindt zij brood en olie, meel en olie in overvloed.
Maar, ja, dat is geen maar om het voorgaande betrekkelijk te stellen, want de wonderen des Heren zijn groot en te prijzen tot in de eeuwigheid. Maar, bij ons, hoe is het bij ons? Hoe is het bij een mens? Wat blijft de mens toch vaak rusten in het zichtbare? Wat meet de mens de macht en de majesteit des Heren vaak af, nadat het hem in het zichtbare van het leven gaat? Maakt de Heer een omtuining om hem, zodat het hem aan geen goed ontbreekt? Wanneer er brood is in de kast, wanneer er spijs en drank is, wat kan hij dan toch, zelfs met een zeker genoegen, lezen: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn beker overvloeien. Het goede en de weldadigheid zullen mij omringen, alle de dagen mijns levens. Jazeker. Is dat dan niet waar? Jazeker, dat wel. Maar uit deze dingen maakt de mens een voorstelling omtrent de Heere, die berust op wat hij ziet en op wat hij tast. Mag dat dan niet? Heeft ook Jacob niet gezegd, als hij ziet op wat de Heere gedaan heeft: ik ben geringer dan alle deze weldadigheid en trouw, want ik ben met deze mijn staf over de Jordaan gegaan en ik ben geworden tot een rij van twee heren? Zeker wel. Dan mag hij de Heeren in herkennen. Dat is des Heeren gunstbewijs. Maar er is ook zo gauw, dat zijn wij eigen, die eigen vleeselijke gedachten, die is er zo gauw bij. In plaats van de bijzonderheid van de Heere en zijn bijzondere daden, komt de bijzonderheid van de mens zo gauw naar voren. Wat ik beleefd heb en wat ik gedaan heb. Daarbij wil de Heere door zijn Heilige Geest de zondaren ontdekken. Hij wil ze leren en onderwijzen. Hij wil in die voortgaande openbaring aan hun zielen bekendmaken wie hij is en wie hij blijft. En dan kan het wel eens zo wezen in ons leven dat het alles goed gaat, dat de Heere ons begiftigd heeft met iets van dat waarachtig geloof, dat zijn woord de waarheid is. En het is ook uitgekomen in de praktijk van het leven, dat in dat geloof in zijn naam rust, vrede, spijs en drank gevonden wordt en eeuwige leven. En dat wij zo rustig aan voortwandelen, alle de dagen onzes levens, langs het kabbelend water van Siloa. En dat wij niet verstaan en vergeten van die altijd aanwezige werkelijkheid, dat God een God is, wiens gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Dat hij een God is die met zichzelf wil verzadigen. Een God die aanwerkt in het leven van zijn kinderen op de erkentenis: gij alleen zijt God. Gij alleen zijt te prijzen tot in de eeuwigheid.
Gij alleen weet wat goed en recht is. Want wij weten het ook zo goed. En dat is nu een onderwijzing van de Heilige Geest die wij nodig hebben. De een meer, misschien de ander minder. Want de mens zoekt eigenlijk altijd de rust. Hij zoekt de rust in de dingen die hij voor ogen heeft. En zeker de rust is voortreffelijk. De rust is een goede zaak. Maar dan de rust die er overblijft voor het volk van God. Om in alle onrust en bewegelijkheid te mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is nog iets anders als te rusten op datgene wat wij waarnemen, wat wij zien en wat onze handen tasten en dat we zo gezegend zijn en dat de Heer zo goed voor ons is. Kijk eens aan. Ja, want in het brood is niet al onze heil en ons eer. In God is al ons heil en eer. Sterker op de tegenweer. En daarom, het geschiedde na deze dingen. Het was allemaal zo mooi en zo goed, hè? Zo af en toe gaat de vrouw hout lezen. Maar niet meer in de gedachte van het gallegemaal. Het laatste maal. Nee. Je raakt trouwens overal aan gewend in het leven. Hè? Ook aan een fles die niet leeg gaat en een kruik die niet minder wordt, die maar blijft schenken. Een mens raakt er zo gauw aan gewend. Hij raakt zo gauw gewend aan de goede tierenheden, de bemoeienis en het wonder wat hij doet. Zo is een mens. Staat ons niet allemaal omschreven, maar de Heer heeft het toch nodig geacht om die weg even te doorkruisen met een diep ingrijpende gebeurtenis. En de Heer doet niet voor niets in het leven van een mensenkind, al zien wij dat niet en al bemerken wij het niet. Hij heeft met alles zijn wijze bedoeling. We zien er na deze dingen wat ons verleden week is voorgehouden, wat er allemaal gebeurd is in dat huis van die weduwe, dat de zoon van deze vrouw, deze verzorgster van Elia, die werd krank. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. Daarom was onze eerste gedachte sterven bij het brood. Als je dit goed een ogenblik mag beseffen wat hier geschreven staat, dan voel je aan wat een schril contrast met het voorgaande. Ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het gaat allemaal goed. En dan opeens in dat volgende vers dat het gebeurde na deze dingen. Na die aangrijpende dingen van die nooit leegrakende fles en kruik. Dat de dood binnen de venster van het huis klom. Die dood die voor het brood, zoals de weduwe dacht, op de vlucht gegaan was. Want immers, zij had de dood voor ogen gehad. En met de dood voor ogen had zij het woord van God geloofd. En nu opeens, terwijl die dood weggedreven was, komt hij toch naar binnen. Hij komt zomaar naar binnen. En die jongen, nog niet zo oud, ook niet zo heel jong, die jongen die wordt ziek. Och, ze zal zich wel niet zo ongerust gemaakt hebben. Net als wij. Als we zeggen, nou het zal wel gauw erover wezen met kinderen, een klein griepje, een beetje kou gevat, een beetje dit of dat, maar dat valt wel mee. En dan erbij. Je kunt het je toch ook niet indenken dat je kind dood zou gaan. Met een profeet in huis. Met een kruik en met een fles die niet minder wordt. En die God, die machtige God van Israël, die toch met de profeet haar intrek in haar huis genomen heeft, daar denk je toch niet aan? En stel voor dat je daaraan zou denken. Dat we met brood en al zouden sterven. En met de wonderen van Gods redding om zouden komen. Nee, daarom zal ze het zo heel zwaar niet opgenomen hebben. Ze zal tegen Elia gezegd hebben: ja, mijn jongen die is niet zo erg lekker vandaag. Hij blijft maar in bed. Maar de andere dag wordt het nog erger. En het wordt nog erger. De krankheid wordt zo sterk dat dat jonge leven, wat ook sterk is, nou bedoel ik het even op natuurlijk vlak, weet je wel, dat kleine lichaampje wat zich tot een uiterste verzet, want het is goed gevoed. Dat lichaampje wat zich tot een uiterste verzet, het leven dat zich verzet tegen de dood, wordt als het ware door die grimmige dood overwonnen. Niet in één klap door het hart dat stilstaat, maar het wordt gewoon gesloopt. En dat brood, ja, dat brood uit die fles of uit die kruik, dat meel en die olie uit die fles, die raken een beetje op de achtergrond. Kind, eet nou eens wat. Nee. Ik heb geen honger. Ik kan niet eten. Die dood die komt als een zwaar gewapende. En die breekt af. Die wil de adem eruit hebben. Jongen, dat is een toestand. Dan heb je brood. En je gaat toch dood. Dan heb je een God. En een man-God, laat ik het zo eens zeggen. Waar de Heilige Geest nog in het hart de genade gaf om te geloven. Het woord van God. Het helpt niet veel, zou je zeggen. Het helpt niet veel. Ja, laat andere mensen dan misschien honger en ellende hebben. Maar al heb je dan brood en de dood komt in huis, dan ben je nog niet veel verder. Trouwens, het zal haar ook niet zo gesmaakt hebben, deze weduwe, als dat het in het begin was, toen ze daar gezamenlijk zaten. Als ze aan de tafel zit, dan loopt ze elke keer naar de sponde van de jongen om te kijken hoe het is. Ja. Ja, het is toch wat. Hè, dat je zegt, o God, dat zijn nou de blijken van uw gunst en uw genade. Ik heb een weduwe geboden, die zal u onderhouden. Een heidenvrouw. Ik wil mijn roem alom groot maken bij het heidendom. Ja, dat wil de Heer. Zijn roem groot maken bij het heidendom. Maar dan dwars door onze overleggingen en gedachten heen. De Heer zal zeker geëerd en geprezen worden van al zijn werken. Maar je moet niet denken dat dat op onze akker groeit. Dat wij zulke genegenheden hebben om de Heere te eren en te prijzen in al zijn werken. De Heere zal het zeker wel doen, maar Hij zal het dan ook doen door wegen die wij niet geweten en paden die wij niet gekend hebben. Wegen waarvan we zouden moeten zeggen, daar kom ik nooit doorheen, door alles wat hier voor mij staat. En toch de Heere zal het maken. Ja, zo is het meestal in het leven. Je hoeft niet naar zwarigheid te staan, zo bedoel ik het niet. Maar je moet ook niet denken dat wij iets vermogen. Want zou je misschien bij de aanvang nog gedacht hebben, dat zal ons toch niet gebeuren. Zou dat ons gebeuren? We zijn zojuist van de dood gered en nou zitten we weer midden in de dood. We hebben zojuist spijs en drank in overvloed. En nou heb je geen eens lust meer om een hapje te eten. Kinderen, hoor je dat? Zo kan het wezen. Er wordt wel eens gemopperd.
Ja, misschien heeft dat jochie ook wel eens graag wat anders gehad, dat weet ik niet, wij hebben veel meer. En maar dat kind had broodkoeken en, nou ja, en wat te drinken. Maar iedere dag. En wij? Als er twee keer in de week hetzelfde eten op tafel komt, dan heeft de mens een grote mond. Bah, nou alweer dat. Weer dat eten. Ja, zo praten kinderen. Kinderen hebben ook een nieuw hart nodig. Kinderen hebben ook nodig om te horen dat God het zo kan maken, dat we in één dag zo ziek zijn, dat we zeggen, ik heb geen trek. Ik kan niet eten. Mijn keel is dicht. Ik kan niet slikken. Ja. Want de Heere die, oh, de Heere die hoeft maar naar ons te wijzen. En dan zijn we nergens meer. Dan weten we geen raad meer. Kleine kinderen kunnen ook sterven. Niet alleen oude mensen die sterven. Kijk maar in de krant. Ik kijk altijd iedere dag naar de advertenties. Jong en oud. En ik heb al gemerkt dat een van de kinderen het ook al een beetje doet. Even kijken. Beetje schuw natuurlijk, maar ja. Ja. Ja, want er staat er ook wel eens een van 3 jaar in. En van 4 jaar. En van 5 jaar. En van 9 jaar. En van 12 jaar. En van 15 jaar. Staan ook in de krant. Ja, dan zeggen ja. Ja, ja, maar dat kan ook ons gebeuren. Hij werd ziek. Die dood komt binnen. Nou ja, die dood, die ziekte zeggen wij. Ja, maar de dood is erachter. Die klimt zo door het venster heen naar binnen en zegt, hebben we jou. Die pakt dat kind beet. Dat kind dat wil ook wel graag leven. Dat kind wil ook wel graag vechten tegen die dood. Dat kind wil wel graag ademhalen, maar het komt een ogenblik dat het zo hard en stoot. En opeens, daar houdt het op. Moeder schrikt. Het leven is eruit. De ademhaling staat stil. De dood heeft het gewonnen. Het brood heeft het niet gewonnen, maar de dood... Je zou zeggen, God heeft het niet gewonnen, maar degene die de macht van de dood heeft. Verschrikkelijk. En dat in een huis waar geen dingsgebrek is. Een huis waar Gods woord is. Een huis waar een profeet is. Een huis waar je alleen de kruik maar om hoeft te keren. Vandaag, morgen, overmorgen, het blijft lopen. Blijft maar doorgaan. En nou, de mond van het kind is gesloten. Zijn ogen zijn gebroken. Het kan niet meer eten. Het is dood. En dan een enige kind. Vader is er niet meer. En nou is het jongetje er ook niet meer. Verschrikkelijk. Je zou haast zeggen, gooi nou die kruik ook maar tegen de muur. Daar heb je ook niks meer aan. Zijn we daarom in leven gehouden? Ja, zo is een mens. En pak die fles met olie ook maar dat beetje en gooi hem ook maar de deur uit. Hebben we daarvoor gelegenheid gehad om spijzen te bereiden, om te sterven op zulke wijze? Dat zei ze in de woestijn ook vaak tegen Mozes. Dan zeiden ze, heb je ons soms daarom hier gebracht? Dat we hier in die akelige woestijn, die hete woestijn, dat we hier maar zouden sterven zeker. Waren we maar weer in Egypte. Daar hadden we tenminste nog te eten, maar hier. Zo gaat het met de mens. Ja. Ja, in zulke tijden, dan komt het uit van hoedanige geest. Wij zijn. Maar dan komt het ook zo uit dat God nou het goede voor heeft met een mens. Door de dood heen heeft hij het goede nog met hem voor. Dat kun je niet denken. Als hij ergens moet denken, het is allemaal eigen schuld. Daar lig ik nou ziek tot stervens toe. En je wordt niet meer beter. En dan te denken dat God nou het goede met je voor hebt, dat kun je niet denken. En hoeveel mensen zijn er al niet die jong, die helemaal niet oud zijn, maar die jong zijn en die al zo'n knak gehad hebben in hun leven. Je zegt, jongens, een leven, maar heb je het ook gehad ook. En dat God het goede. Ja, ik weet wel, in onze belijdenis, daar zeggen wij dat wel. Al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste schikken wil. Maar nou, in de praktijk van het leven. Als het nou werkelijk mij treft, oh, dan weet de mens geen raad. Dan komt uit dat we zulke mooi weer christenen zijn, hè. Van die hele gelovige mensen. Begrijp je? En dat God nou een goddeloos mens rechtvaardigt om niet, ja zeker. Maar het gaat nogal met mij. Ja zeg ik, ik ben ook een goddeloos hoor, een zondaar hoor, ja. Maar het gaat nogal met mij. Maar als werkelijk is openbaar komt, hè, in het leven. Wie en wat wij zijn. Dan is het een wonder van Gods genade om dan te geloven dat God je zo rechtvaardigt om niet zo ongelukkig, zo dwaas als dat je bent. Want als het aan ons lag, dan zouden we uit ons veld springen van nijd. Omdat we met ons eigen omver vallen en dat wil ik niet. Want ik wil een goede man zijn en een goede vrouw en een goede vader. Een goed gelovige, een goed gerechtvaardigd mens. Als de werkelijkheid komt, hè, nee. Het is een wonder van Gods genade. Daarom hoeft het je helemaal niet te verwonderen hoor. Als die vrouw zegt, en ze zei tot Elia, ja, tot Elia, die man Gods die daar uit dat vreemde land gekomen is, die God waar ze van gehoord heeft, die God waar het wankelend geloof zich naar uitstrekte om te doen naar het woord van die God. Nou ja, zijn knecht, ze zei tegen Elia, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Betekent hetzelfde als dat je tegen elkaar zou zeggen, dat is ongeveer de strekking daarvan. Hoe heb ik het nou met u? Hoe staat het er nu bij? Wat is er nu gebeurd? Ja, ze is helemaal van de kook. Ze is helemaal in de war, zou je zeggen. Ja, maar wij zijn ook doorgaans in de war. Als de nood komt en de dood komt en we zijn van die gezegende mensen met brood. En de Heere maakt een onderscheid waar geen onderscheid is. En de Heere blaast dan naar het ons voorkomt opeens alles zomaar weg. Traam uit. Hup, dood. Wat heb je aan je brood? Nou, dan is het enkel genade hoor. Om te zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dat kun je niet. Wat heb ik met u te doen? Hoe heb ik het nou? Man Gods. Nou wordt het me duidelijk. Ben je soms hier in huis gekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen, om mijn zoon te doden? Ah, ja. Oh ja, daar komt de nood. Daar komt de dood. Het was alles zo stil en zo vredig. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Prijst zijn lieflijke naam. Ja, aangenaam. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wetten schonden. Zullen we nog eens zingen? Loutere goedheid, liefde koorden. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Oh, daar komt de nood. Daar komt de dood, zomaar naar binnen stappen. Ah, nu wordt het ons duidelijk.
Wat nou ergens zo'n vage angst? Ja, zo af en toe weet je wel, als je naar die man Gods kijkt, die heilige man. Die machtige profeet, ja zeker een profeet van Jehovah. Jawel, de God Israël. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij zit hier toch maar in huis. Kijk eens. Het woord is er toch maar. En zo af en toe onder het woord, als die man zo, ja laten we het maar even zo stellen, als hij zo'n rolletje voor de dag haalt en hij leest, zo af en toe krijg je toch ook weer benauwd, zou het wel waar zijn. Want de Heere, de God Israëls, is zo heilig, zo groot, zo rechtvaardig. Hij die de schuldigen niet onschuldig zal houden, maar die de ongerechtigheid zekerlijk bezoekt. Ja, daar word je even koud van soms, hè. Soms dan is er die stem, hè, die zegt, ja, zou het nou echt goed zijn? Zou de Allerhoogste nou werkelijk waarachtig, zou hij nou mij nooit geen kwaad meer doen? Dat het allemaal ten goede is. Maar ja, tenslotte, we hebben lekker gegeten. Daar kunnen we het aan zien. Het brood en het water. De Heer is goed. Maar ja, dan komt de dood en dan komt die gedachte met verdubbelde kracht, komt die omhoog. Dan komt de mens opeens, zie je wel, ik heb het wel eens gedacht, Job zegt, hetgeen ik gevreesd heb, dat is gekomen. Daar gaat mijn verwachting met de handbomen des grafs, jazeker, dat is mijn verwachting. Straks dragen ze me weg. De kluiten des dals zullen mij goed zijn, want dat verkies ik boven het leven. Maar dat is afgelopen. Ge zult mij zoeken en niet meer vinden. De kinderen, of ze tot Heer komen of niet, niemand weet er ergens van. Het is voorbij. Gij zijt mij veranderd in een vrede. Gij hebt mijn mond met zandsteentjes verbrijzeld. Man Gods, nou heb ik het door. Weg zijn de gedachten aan Gods goede tierenheid. Weg zijn de gedachten, ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heer heeft gunst bewezen. Alles is weg. Nou heb ik het door. Je bent hier, ja profeet, het woord is hier en God is ook hier dichtbij. En omdat God nou het centrum van zijn arbeid verlegd heeft naar dit huis van mij. Denkt de weduwe. Zo kan het ook in de kerk zijn hoor. Verlegd heeft naar, want je kunt wel eens zeggen, ja dit en dat, maar het is nog niet altijd een teken van Gods vloek. Als er in de gemeente erge dingen gebeuren, dat wil ik nog niet zeggen. Als we geconfronteerd worden met die onverbiddelijke dood, maar zo ligt het nou voor de weduwe. God, het centrum van God is nou hier, hè? Als de profeet hier is, als het woord hier is, dan is God hier ook ergens. Er is een brandpunt hier. Die God die zal intussen mijn doopzeel wel gelicht hebben. Die zal intussen ook wel weten, ja zeker. Ik heb gedacht dat alles vergeven was, want God is gekomen in mijn huis. Zijn woord, hij heeft me brood gegeven. Ik heb op hoop tegen hoop geloofd dat hij machtig was. Om te doen wat hij zegt. Maar, echter komt de twijfel. De twijfel. Bestormt zo het hart. Maar nou ben ik erachter hoor. Je bent hier gekomen om een ongerechtigheid in gedachtenis te brengen. Hoe langer je hier blijft, hoe meer God zich gaat herinneren. En hoe meer ik me ook ga herinneren. Het wil helemaal nog ineens zeggen dat die vrouw nou bijvoorbeeld een hoer geweest is of zo. Of dat dat kind een onecht kind was. Dat hoef je er helemaal niet in te zoeken hoor. Dat hoef je er helemaal niet in te zoeken. Want we zijn enkel ongerechtigheden.
Maar het komt openbaar als het woord komt, als hij dan eens een blik krijgt. Je, kijk eens, dat is net zo kinder als hij in een slootje terechtkomt en je ligt even onder water, hè. En op de rand zogenaamd, hè, of er is iets verschrikkelijks, dan hoeft het geen 5 minuten te duren. Maar een ogenblik en dan zie je een stroom van ongerechtigheden. Dan zie je in 1 keer zo duidelijk als dat je nooit gezien hebt. Ik kan voor God niet bestaan. Ik ben verloren. Afgelopen. De doodsangst grijp je aan. Ja, dat is echt waar. Zo is het hier als het ware ook, want die vrouw die wordt ook in haar leven, in haar alles, in haar enigst bezit, in haar kind getroffen. In 1 ogenblik is het allemaal terug, al die gedachten. Ah, nou weet ik het. Nou weet ik het. God die heeft de straal op mijn huis gezet, even goed bijgelicht, even gekeken. Ja, daar zie ik het. Die zondares. Nou zal ik de straal richten om ze te verbranden. Om ze te treffen. Om ze te laten boeten voor wat ze gedaan heeft. Dat kind moet weg. Zo komt het nou in de mens openbaar. Zo leeft het nou in de mens. Brood, ja, maar de dood gaat door. We sterven bij het brood. En toch, hoewel vlees en bloed er niet aan wil, en toch de Heere, wat is zijn werking? Ho, geducht, het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Wat noodzakelijk ook. Maar wij zien die noodzakelijkheid liever voor een ander dan voor onszelf. Want als die of die een of andere klap krijgt, dan zeggen we heel gemoedereerd, dat zal die wel nodig gehad hebben. Begrijp? God vergist zich niet, zeggen we dan. Maar als we zelf aan de beurt zijn, oh, dan is er geen praten aan. Had ik nooit gedacht. Ik weet niet wie het schreef, hoor, of dat nou Brakel het was of een ander, maar die zijn dochter gestorven was, dat hij schreef, ik had niet gedacht dat God nog met mij zo weghouden zou. Ja. Daar heb je het. Nou, het is ook erg, hoor. Het is ook erg. Het is geen kleinigheid. Hè? Maar de Heere wil het ons leren. Nu, ook als we nog gezond zijn, als we geen dood kind in huis hebben liggen, dan ook wil de Heere er ons bij bepalen om door die geest der ontdekking te leren. Nee, Heere. Oh, het gaat zo goed. Wanneer we door het allerheiligst geloof hebben geloofd dat uw woord alleen de waarheid is, er is geen kwaad bij. Het kwaad is afgewend. De dood is weg. Zo, is de dood weg? Daar is die weer. Oh, waar zijn nou mijn goedanigheden? Waar is nou dat blije gezicht? Om de fles en de kruik. Elia kan niet veel terugzeggen. Dat heb je in zulke dingen. In zulke dingen kun je wel een aardig verhaaltje vertellen van Gods voorzienig bestellen. Dat het zo op moeten wezen. En dat we dat nou eenmaal nooit kunnen doorgronden. Maar dat helpt niet, hè. Voor een getroffen, werkelijk een getroffen mens. Dat helpt wel op de catechisatie misschien even. Dat de kinderen hun hoofd schudden en zeggen, oh ja, ja, dat is waar. Maar als het nou werkelijk in de praktijk van het leven komt, dan helpen al zulke dingen niet. Dan helpt er maar 1, treft iemand druk. God kan en wil de druk verlichten. Maar dan kunnen wij niet met een leerstelling. Daarom heb ik vaak in het leven, wanneer je werkelijk met nood en ellende geconfronteerd werd, helemaal niks gezegd. Of heel weinig gezegd. Want al die woorden die stuiten zo af. En zijn woorden. En wat helpt het allemaal. Je moet er maar in zitten. Midden in de ellende. Heb je dan zo'n troost als ze tegen je zeggen, ja, maar er gebeurt niks bij geval? Is dat dan zo'n troost? Als ze zeggen, nou ja, een mens leeft geen dag langer dan dat hij moet leven, de bepalingen zijn gemaakt. Als het tijd is, dan moet de dood er zijn en dan moet het kind er zijn of de man er zijn. Ah, helpt niet, hè. En de smat was groot. Ja, de smat was groot. Daarom, Elia die gaat geen praatjes verkopen. Nee. Hij zegt tot haar, geef mij uw zoon. En als ze nog verstomd van smart met dat kind op haar schoot zit, dan neemt hij het van haar af. Niet met geweld, maar het dringt genees tot haar door. Ze denkt in één ogenblik dat God het op haar ondergang heeft gemunt en op de ondergang van haar kind. Jazeker, zo is nou een mens. Hij vergeet wat God gesproken heeft. Ook deze vrouw, ook wij, vergeten het. En als de wolken wederkomen na de regen, oh, dan, ja dan, wat nu? En om dan te gedenken hoe voor deze mij de Heer heeft gunst bewezen. Ja, hoe kom ik erbij? Ja. Daar zit ze. Elia neemt het kind van haar op. Dat doet de Heere. De Heere die laat het te voelen dat hij zich met deze zaak in mag laten. Dat het als het ware voor zijn rekening ligt daar. Voor Gods rekening. Geef mij uw zoon en neemt hem en u draagt hem in de opperzaal. Boven de tweede verdieping, waar hij, of de eerste verdieping, waar hij zelf woonde. En daar... Daar legt hij hem op zijn eigen bed. Aangrijpend, hè, daar gaat hij nu. De man die met het woord gekomen is, met het woord van God, die staat nu bij een dood kind op bed, dat op bed ligt. Het woord, het eeuwig blijvende woord. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn erf en gunst volk nooit begeven. Ja, oh, er zijn nog veel meer van die woorden. Elia kan het ook allemaal niet begrijpen. Want als hij daar bij dat bed staat, hè, dan roept hij de Heere aan, de verbonds Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. Als een vriend spreekt hij met de Heere. Zijn vriend met zijn vriend. Heere, Heere, mijn God, hebt ge dan ook deze weduwe. Er zijn er velen die gestorven zijn in Israël en stervende. En ook in Sidon en Tyrus. Maar hebt ge dan ook deze weduwe, die gij hebt uitverkoren om mij in het leven te behouden. Die geloof mocht hechten aan uw heilig en goddelijk woord. Deze weduwe, daar valt even de klemtoon op, hè. Die van God gekende. Waar u zo goed voor bent geweest. Waar ik herberg. Hebt u ze nu zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? Hij roept God aan. De God. Ja, ik weet wel, de Heer is niks verplicht. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat met eerbied gesproken de Heer het aan zichzelf verplicht is om in te grijpen. Dat kunnen wij niet beoordelen, maar dat kan de Heer wel. Daar moet je altijd om denken. Je kunt de keer gaan als een bezetene en op een onchristelijke manier alles aan iedereen overschreven dat het geen doen is. En waarom moet ik dit en waarom moet ik dat en dat er niks gebeurt. Maar hier bij die arme heidenvrouw, hè, waar God zijn wonderen groot zal maken, daar komt hij als het ware een beroep te doen op de Heere, de profeet. Heere, Heere. Die vrouw, die als vrucht op het geloof ervaart en onze God ontfermt zich over een hongerende vrouw en een hongerend kind. Die vrouw, Heere, stort nou alles in elkaar.
Zal nou vijandschap, boosheid, verdenking tegen u het einde zijn? Heere, heere. Elia weet dat de Heere barmhartig is, want Elia is een scherpe profeet. Hij heeft droogte afgebeden van de Heere God, en dat houdt wat in, droogte, hongersnood, die jammerlijke dood die over jong en oud komen zal. Maar dat wil niet zeggen dat Elia een barbaar is, hij is een man die God vreest. Hij is een man met liefde. Hij voelt mee. En daarom zegt die Heere, Heere, deze vrouw, dit voorwerp van uw gunst, dit onderwerp van uw barmhartigheid en uw onderhoudende hand, waarom hebt gij toch haar zoon gedood? Ja, de Heer Jezus die kon zonder meer zeggen, sta stil, en de drager stond stil. Hij kon zonder meer zeggen, jongeling, ik zeg u, sta op. Ja, Elia was een knecht. Die knecht kan alleen maar het almachtig aangezicht van de Heere zoeken, zijn goddelijke kracht. Hij meet zich driemaal uit over dat kind en roept de Heere aan en zeide, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. Tot roem uw naams die heerlijk is. Ja, dat is geen toverij dat die man driemaal zich over dat kind uitstrekte. Wat je ook bij Elisa later leest van die jongen van Sunem. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat de profeet... Ja, ik denk, mag ik eigenlijk niet zeggen. Het staat allemaal niet beschreven... Maar het lijkt wel of dat hij zich heeft willen verenigen met de doden. Oog op oog. Mond op mond. God heeft gezegd, mijn oog zal op u zijn. Als God een mens levend maakt, dan zou je zeggen, dan is het net alsof de Heere Christus tegen hem aangezet wordt. Het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Misschien mogen wij dit in deze handeling van Elia zien. Want hij was zich bewust een dienstknecht des Heren te zijn. In bijzondere mate. En dat God in hem werkte door het woord. Ach, Heere, hij worstelt. Hij worstelt. Aan de God aller genade en barmhartigheid om leven midden. Uit de dood. Leven, nog leven. Leven in de dood. Daar worstelt hij om. Opdat deze vrouw het geheim zou mogen verstaan. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wien ook ik, arme weduwe, mijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. Daar zal het heen gaan. Daar moest het met Naaman de Syriër heen. Daar moet het met deze vrouw heen. Daar moet het ook met ons heen. De God Israëls is alleen God. En in Christus Jezus, om zijnentwil, ook mijn God. Daarom strekt hij zich driemaal uit. Mijn God, roept hij. Laat de ziel van dit kind in hem wederkomen. Tot driemaal. Je denkt hieraan. De zegen. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Leven, Vader, Zoon en Heilige Geest. De drieënige God, de God van het leven. Looft God, de bron van het leven, zingt de dichter. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam terug. Die was door de Heere opgehouden. Maar die werd weer teruggebracht. En het werd weer levend. Midden in de dood werd het kind levend. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. Dan gaat hij weer naar beneden met het levende kind. En hij geeft het aan zijn moeder en hij zegt, zie, dat is een boodschap, uw zoon leeft. Ja, ik moet hier onwillekeurig, het is wel een grote sprong, geliefde. Maar ik moet hier onwillekeurig denken aan de Emmausgangers. Ze liepen daar zo treurig over de weg heen en ze zeiden, oh, met hen verging onze hoop van Israëls God. Wij hoopten dat hij het was, dat hoopten wij, ja. Maar benevens dit alles is het reeds de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Het is alles in de dood uitgelopen, waar moet dat nou toch heden? Hij is er niet meer. En zo lopen ze somber met elkaar te kijken en te spreken. En Jezus zelf, die kwam bij hen. Die ging zonder wijze. En nu maak ik nog even iets andere lijn, probeer ik te trekken. Nou komt God de Vader, want de Heer Jezus is nu niet meer op de aarde in zijn menselijke natuur. Nou komt God de Vader en hij komt bij zijn arme kerk die het niet meer weet. Omdat hun het leven uit de handen glipt. En omdat zij denken, wie zal de steen toch van het graf af kunnen wentelen? Waar is die God en zaligmaker op wien gij bouwde? Het is alsof hij dood is in het graf. Geen 3 dagen, maar dagen zonder getal. En, let op hoor, het is even maar een vergelijking, een vergelijking. En de vader neemt het kind. En hij brengt het door zijn heilige geest nabij. Het geloof wordt gelevendig. Mijn zoon leeft. Uw zaligmaker leeft. Jezus leeft. Mijn zoon, wees blijde. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt. Wist ze dat eerst niet? Ja, ze wist het ook wel. Ze had het geloofd. Daarom had ze het gedaan. Maar de Heere gaat door in zijn verdere openbaring om haar te versterken in dat geloof, in het geloof aan die God die midden in de dood en dwars door de dood heen het leven tot openbaring brengt. Die God die in Christus een afgesneden zaak doen zal op de aarde, op Golgotha. In dat geloof moest zij versterkt worden. Moest zij verder geleid worden. En dat het woord van de Heere in uw mond, vanuit uw mond is uit. Dat woord van de Heere waarheid is. Dat het nooit zal falen, maar dat het uit zal komen. Dat het een God is die het leven midden in de dood verheerlijkt en openbaar maakt. Nou, ja, nou zijn ze weer blij geworden. Nou zegt daar mijn zondaar, Heer, ik heb woorden gesproken zonder verstand, want ik dacht dat het u om mijn ondergang gemunt was. Ik dacht dat u mij van de dag tot de nacht af zou breken en dat u eeuwig zou vergeten. Ik heb verkeerde gedachten van de Heer. Harde gedachten van de Heer. Dat komt telkens weer, hè. Dan komt die gedachtenis aan mezelf. En als de gedachtenis aan mezelf de boventoon voert, dan kan het toch eigenlijk niet anders. Of God moet die vagebond zo straffen, dat die helemaal vernield wordt, tot er niks van overblijft. Helemaal uit elkaar getrokken. Maar God zegt, de Heere heeft gezegd, hierin heb ik lust, niet in je dood, maar dat je leven zult. Niet dat je sterft, maar dat je behouden wordt. O, wat groot is dat, hè. Om meer en meer geleid te worden. En onze God ontfermt zich op het gebed. Hij is een helper in nood en in dood. En hij vergeet de hoop zijn ellendige niet. Nou kan ik wel zeggen, je moet niet slecht van de Heere denken, maar van je eigen. Maar ja, misschien zeg je eigen, ja man, dat kun je wel zeggen, maar wie zal dat nou tegenhouden? Als al die boze gedachten opkomen. Hoor dan toch naar het woord van de Vader die gezegd heeft, het kind leeft. De Heer Jezus leeft. Hij is aan mijn rechterhand. En wij en gij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En de zegen van de drie-enige God, die op deze heidin rustte, zal rusten op zijn arme Jacob, eeuwig en altoos. Al begrijpen ze het niet altijd, al kunnen ze het er niet mee eens wezen, al spreken ze woorden zonder verstand, maar het zal toch daarop uitlopen, ik weet. Gij alleen zijt God in der eeuwigheid. Amen.